staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit Psalm 81, de versen 4, 5, 6 en 11. Psalm 81, het vierde vers, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Dit doet Jozef Satan Egypte denken. En in welke staat, waar het een sprake vond die het niet verstond, God zijn heil wou schenken. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Het was die blijde tijd toen hun moede hand werd in vijands land van de pot ontslagen. En dan het elfde vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijveren voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde, vrij en veilig. Dat zijn de versen 4, 5, 6 en 11 uit 81. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Waarna we zingen uit de 106e psalm, het tweede vers. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Die we met u willen gaan overdenken in dit uur, lezen we in Hosea 11, het eerste vers. Hosea 11, vers 1. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad, en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En nu lezen we u uit Matteüs 2, 14e en het 15e vers. Matteüs 2, vers 14 en 15. Waar we lezen, hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. en was al daar tot de dood van Herodes. Omdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de genadige bediening zijns geestes bij het woord. Het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, trouwen en volzalige God, dat we aan de morgen van deze uwe dag, de dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, met elkander mogen saamvergaderd zijn aan deze plaats des gebeds rondom uw getuigenis. In de weg van uw aanbiddelijke goedheid hebt u ons gedragen en gespaard, hebt u ons geleid tot hiertoe. Ach, wat onderscheidt ons boven zoveel, wie er weg zo gans anders gaat. Het zijn uwe goedertierenheden en uwe barmhartigheden, die nog zo groot en zo velen over ons zijn, dat we niet vernield zijn. En wel mogen we het belijden, uw trouw is elke dag, is elke morgen nog weer nieuw en groot over ons. Wij bidden u, Heere, wil ons die genade des geestes schenken, dat onze harten het mogen opmerken en verstaan. En waar gij dan nog zoveel weldaden en zegeningen ons bewijst, bidden we u, wil uw woord ook in dit morgenuur heiligen door uw geest, dat woord verklaren voor verstand en hart, toepassen aan de zielen, dat we dit woord verstaan mogen, Heere, want ach, van nature ontbreekt het er ons nog aan. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Ja, niet alleen dat de natuur het niet verstaat, maar dikwijls de vijandschap nog openbaart tegen het woord, Heere, en meent dat woord nog te kunnen bekritiseren. Ach, wij bidden u, wil dan nog eens blinde zielsogen openen, harde harten verbreken, stramme knieën voor u doen buigen in het stof. Win de harten nog eens in voor een oprechte en kinderlijke vreze, voor uw naam en voor uw dienst, Heere. Dan dragen we onze kinderen, jongeren en ouderen aan u, o Heere, op. Gij zijt nog altijd die God die maar had te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Die God voor wie niets te wonderlijks is, maar die alle dingen werkt naar de raad uws willens en er toch voor zorgen zal, o God, dat uw huis vol worden. Zelfs de poorten der hel zullen toch uw gemeente niet overweldigen. En zo smeken wij u dan ook, wil genadiglijk al onze zonden verzoenen, met gedachten, met woorden of daden tegen u bedreven. Want als zo gij in terecht zou treden en gade slaan de zonden en ongerechtigheden, Heere, wie onzer zou voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan? Wij werden weggevaagd als het slijk der straten, of weggespoeld als het zand aan den oever der zee. Wil ons aanschouwen in dat volmaakte offerwerk van die gezegende Heer Jezus Christus, dat we in u geborgen mogen zijn, beminnelijke zaligmaker, gij die toch alles gedaan hebt wat er bij God te doen was, opdat een verloren zondaarsvolk op een gode betamelijke wijze met u, o God, verzoend zou worden, uw recht verheerlijkt, uw deugden opgeluisterd, uw wet verwoed en gij nu volkomen uw liefde kunt openbaren in de harten van dat volk, dat ge toch van eeuwigheid hebt gekend en bemind, en waar gij nu de wonderen der genade werkt, in de weg der middelen, en het u behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, wil met het woord meekomen, Heere, opdat we het woord mogen verstaan als het ons spreken gaat van de wondere lijdingen die gij, o volzalige God, al met de schootzoon uw liefde hebt willen houden, die moest vluchten voor de haat van de satanische machten die de dood van het kindeke Jezus zochten. Maar gij hebt uw beschermende handen daarover uitgebreid. En al is het ook voor Jozef en Maria wel een wonderlijke weg geweest, en dat ze bij tijden en ogenblikken zich hebben afgevraagd, hoe gaat het al dus? Ze mochten zich toch onvoorwaardelijk aan u overgeven, zich op uw woord verlaten, gelovende de Heere alleen weet wat goed is. Mocht die zalige vrucht van het onderwijs eens in het harte van uw volk gewerkt worden, Heere, want dan is er toch geen groter weldaad dan in die zekerheid des geloofs te mogen leven, dat u het alleen maar weet en dat wat God doet wel gedaan is. Al kunnen wij de weg vaak niet verklaren, al zouden wij het wel anders doen. Maar wat ik nu doe, weet ge niet, zo zegt ge, maar ge zult het na deze verstaan. Ach, wil de harten van dat Sion Gods er dan nog eens voor inwinnen en overwinnen, opdat ze verenigd mogen worden met uw wil en weg. Heer, het is toch alles een vrucht uit de borgtochtelijke bediening van uw gezegende Heer Jezus. Daartoe zijt gij gegaan naar Egypte, opdat gij uit het Egypte der Godvergetelheid uw volk mee zou brengen, en er voor dat volk uitgeleid uit Egypte, doorgeleid door de woestijn, een inkomen zou zijn in het Kanaan dat boven is. Heere, ach, daar mocht een volk gevonden worden wier harten er zich in mochten verlustigen en verblijden. Ge mocht het bedroefde hart daartoe willen vertroosten, het hart dat misschien leeft in een weg van onmogelijkheid als ze op zichzelf ziet. Ach, Heere, dan gaat het ook nooit. Maar mocht gij die harten doen verstaan dat geloof geschonken wordt als het zien ontbreekt, opdat ze ingewonnen en overwonnen geloof mochten ontvangen om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Heere, dat het nog weer eens waar mocht worden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de Heere is toch zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Wil dan het woord zo heiligen, omdat het leidde tot waarachtige bekering. Dan zal het strekken tot uw eer, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis en tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Heere, leg gij zelf de zaken maar in zijn hart en de woorden op zijn lippen. U weet wat hij nodig heeft. Ach, dat hij maar niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerzijde. Bewaar ons bij de eenvoudigheid der waarheid Gods. Want bij al wat verandert en bij alle aanslagen die tegen uw heilig woord en uw kerk ook een goddeloze tekstkritiek in deze tijden gedaan wordt, bewaar ons maar bij de eenvoudigheid van dat woord. Gij evenwel, gij blijft dezelfde. O Heere, ook in het bouwen van uw Sion, gedenk aan al onze zieken thuis of in het ziekenhuis. Ach, er zijn er in deze dagen zo velen die ziek zijn, Heere. Ach, de griep heerst zo sterk. En u bidden wij u, wil u ze behoeden en bewaren. Behagen het u als die grote medicijnmeester nog genadiglijk te willen herstellen en op te richten. En wil ook elke weg die gehoudt, maar heiligen aan de harten tot een eeuwige winst. Gedenk aan degene die naar ons luisteren. Gij zijt toch aan tijd nog plaats gebonden, als gij met de genadige werking van uw geest met het woord meekomt, zal het zijn kracht doen. Zo leggen we het nu alles voor u neer. Gedenk aan al uw knechten. U weet wat ze nodig hebben en behoeven. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. En laat Jeruzalem nog in menig hart opkomen. Vol zalige God, hoor zo ons gebed. En verblijd ons door uw daden om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, het is bij de geboorte van de Heere Jezus Christus, toen het woord vlees werd en onder ons gewoond heeft, is het wel heel wonderlijk toegegaan, geliefden. Christus, we hebben het op de kerstdagen nog gehoord, was een afdalende vrucht van des vaders liefde. En hoe moet het voor Jozef en Maria alles wel even wonderlijk geweest zijn? Eerstens, dat we zo treffend lezen, als het bij Maria nood is, dat er voor haar schier nergens plaats is, alleen de stal van de herberg is nog een plaats waar Maria een veilige wijkplaats kan vinden om de uren van moedersmart en moederweelde te doorleven. Maar dan toch, herders zijn gekomen uit de velden van Efrata om dat kindeke te aanbidden. En daar zijn zelfs wijzen uit het oosten gekomen. Ze hebben het kindeke aangebeden en ze hebben het vereerd met hun geschenken. Goud, wierook en mirre. Dat moet toch wel een heerlijkheid geweest zijn voor Jozef en voor Maria. Daar werd reeds het woord van Simeon aanvankelijk vervuld. Simeon die het gezongen had van dat kindeke, dat zou zijn de zoon des Allerhoogsten en wiens naam zou zijn Jezus. Daar had Simeon van gezongen dat dit kindeke zou zijn een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Maar weet, geliefde, de Heere laat hier op aarde bij zijn volk het zure en het zoete afwisselen. Dat zien we telkens en telkens weer. We zien dat in de geschiedenis van de Bijbel heiligen. We zien dat in het leven van de kerk Gods tot vandaag toe. Het zure en het zoete. Het blijde en het droeve. Het voorspoedige en de tegenslag. We zien het telkens en telkens weer, ook in het leven dergenen die God vrezen. Spoedig werden dan ook Jozef en Maria eraan herinnerd dat dit kindeke alleen door lijden tot heerlijkheid zou ingaan. Want dit kindeke, dat de borg en de zaligmaker zijn volk zou zijn, moest immers de vervloeking der zijnen op zich nemen en dragen. En daarom zien we van de geboorte af aan van Jezus de zwarte schaduwen van het kruis in zijn leven. Gelijk Simeon het ook al gezegd had tot Maria. Zie, deze zal gezet worden tot een vallen, tot een opstanding voor velen in Israël. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard zou worden. Zie, dat zien we nu zo wonderlijk. God had gezorgd dat, toen de wijzen uit het oosten kwamen, en u kent die geschiedenis, en ze aanklopten aan de poort van het paleis van Herodes, natuurlijk, waar zoek je nu anders een geboren koningskind? Wie waren dat, zoek je bijvoorbeeld niet in de hut van een bedelaar. Maar een koningskind zoekt u in het paleis. U weet, die wijzen uit het oosten, ze zijn eerst naar het paleis van Herodes gegaan. U weet, toen Herodes dit hoorde, ontstelde zijn ziel. Hij schrok. Hij was bevreesd dat dit kind een mededinger voor hem zou zijn naar de troon onder Israël. Hij heeft toen deze wijzen uit het oosten verzocht, als ze dat geboren koningskind gevonden hadden, om het hem dan te komen vertellen. Maar u weet het, de mens weekt, maar God beschikt. Dat is ook zo'n voorrecht. Hè? Dat God toch altijd zegt, mijn raad zal bestaan. Ja. En wat kan u tegen die raad Gods ingaan? Niets en niemand. God zal al zijn welbehagen doen. God heeft het aan die wijzen uit het oosten geopenbaard dat ze nu niet zouden gaan over Jeruzalem, maar langs een andere weg zouden weerkeren naar hun geboorteland. God zelf waakte over het kind Jezus, want immers Herodes was van plan. Wist hij waar dit kind geboren was en waar het zich bevond, om het te doden. Maar nog eens, God zorgt ervoor. En daarom, Herodes heeft het van de wijzen uit het oosten niet vernomen, maar hij zon op middelen om wraak te nemen. En u weet het, toen heeft hij bevel gegeven tot die ontzaggelijke moord van die kindertjes in Bethlehem. Maar het kind was al veilig. God was in de droom, in de nacht, tot Jozef gekomen en had gezegd tegen hem: met Maria vliet met dat kind naar Egypte. Dikwijls slaan we dat over in de historie die zo gemeld wordt rondom het gebeuren van Bethlehem. En toch, daar ligt zo'n machtige, rijke betekenis in. Als we dat woord uit Hosea lezen, dat de Heere zegt, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. Moet je eens indenken, zeg. Mag je dat ook geloven? Wij lezen zo dikwijls over de zaken heen, maar dat houdt wat in. Als daar de Heere zegt door de mond van de profeet Hosea, als Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dat zien we nu vervuld in Matteüs 2,
Jozef en Maria moeten vluchten naar Egypte. En dan wordt het vervuld na 2 jaren. God roept zijn zoon uit Egypte. We gaan nu eens met elkander letten op de rijke bedoeling des Heiligen Geestes van dit woord. En welke rijke borgtochtelijke zegen daarin ligt. Christus in Egypte geweest. Waarom? Om zijn volk met zich mee te nemen uit Egypte en ze te bereiden een ingang in het hemelse Kanaan. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. We gaan dit zien. Ten eerste het voorbeeld daarvan in Israël. God heeft ten eerste Israël uit Egypte geroepen. We zien de vervulling van dit woord van Hosea in de Zoon Gods, Jezus Christus. Hij is werkelijk uit Egypte geroepen. En in de derde plaats gaan we de bevestiging daarvan zien in zijn volk. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Het voorbeeld in Israël. De vervulling in de zonen Gods. En de bevestiging in zijn volk. En mocht de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. Mocht door de Heilige Geest dit woord zo voor uw ziel gaan leven. En mocht het door de Heilige Geest zo worden toegepast. Dat ge uit dit woord, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. De zalige vertroosting en de geloofswetenschap in je hart mocht dragen. Christus is in Egypte geweest. Om er mij te halen. Hij is eruit gegaan. En hij heeft mij meegenomen om een plaatsje te bereiden in het hemelse Kanaan. Dan zou je alles hebben. De Heere geven dit uit genade. Zingen we dan eerst uit de 77ste psalm. Het 8e en het 9e vers. Psalm 77, het 8e en het 9e vers. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor de kerk.
Thank you. profetie, geliefden. Israël was wel een bevoorrecht volk. Uit alle volkeren der aarde had de Heere dit Israël tot zijn bijzonder eigendom verkoren. Van oude tijden af wilde de Heere onder dit volk zijn kerk doen ontluiken en in hun eredienst heenwijzen naar de gezegende Christus die komen zou. De zaligheid is dan ook uit de Joden. Maar nu is dit Gods wondervolle weg met dit volk van ouds geweest, dat dit volk, dit Israël, als volk geboren moest worden uit de benauwdheid. Als volk is Israël dan ook in het diensthuis van Egypte geboren. In die donkere nacht van verdrukking en benauwdheid en ellende, daar is Israël tot een volk geboren. De wieg van dat volk heeft dan ook gestaan in Egypte. Daar liggen de kindse jaren van dit volk. Nu was onder het oude verbond Egypte een macht die vertegenwoordigde het rijk van de vorst der duisternis. U weet, zo wordt steeds Egypte onder het Oude Testament voorgesteld. Het is de macht van het rijk van de vorst der duisternis. Israël daarentegen wordt genoemd de zoon Gods. Gods eerstgeborene. Als de Heere Jozef Mozes roept en dat hij gaan moet naar Egypte en naar Farao en hem zeggen dat hij zijn volk moet laten trekken, dan krijgt reeds Mozes de boodschap mee dat hij tot Farao zeggen moet: Israël is mijn zoon. Het is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen dat Israël was de eerstgeborene. Het eerste volk uit al de volkeren der aarde aan wie de Heere zijn gunst en zijn goedheid en ontferming heeft willen openbaren. Daarom is de zaligheid uit de Joden. Het was de eerstgeborene. Nu heeft Satans macht door Farao en de zijnen alles in het werk gesteld om de geboorte van dit kind te smoren. Daarom werd de leuze in Egypte: dit volk moet uitgeroeid. Maar ze vermochten Gods raad niet te keren, natuurlijk niet. En Gods weg konden ze toch niet verhinderen. Want trots alle aanslagen om dit kind reeds in de geboorte te smoren, het is mislukt. Ja, het wonderlijkste van al deze dingen is nog wel dit. Dat dit te verlossen volk zelf zijn verlossing zo tegenstond. Ach, dat Israël verstond niet de weg die de Heere met hen hield. Daar mankeert het zo dikwijls aan, ook in het leven van Gods kerk. Vandaar dikwijls zoveel opstand, zoveel murmureringen, zoveel harde gedachten van de Heere, omdat we de weg niet verstaan die God met de zijnen gaan wil. Wat zien we dit ook duidelijk bij dat volk van Israël, geliefden. Maar toch, dat volk stond tegen. En dat volk wilde zelfs de verlossing niet. We zien dat ze al heel vroeg opstaan tegen Mozes en gaan murmureren tegen Aaron, zeggende, gij hebt ons stinkende gemaakt bij Farao. Wat nu geschiet, en alweer wat is Gods weg, toch een wonderweg. Ondanks de macht van Farao, ondanks de tegenstand van dat te verlossen volk zelf, gaat God door om het te verlossen. Dat is ook een wonder. En al liggen ze daar gebukt bij tegelstenen neer, hun heilzon is aan het dagen. Niet alsof dat volk van Israël nu in zichzelf aangemerkt een beter volk zou zijn dan al de andere volkeren der aarde. Ach nee, verre van daar. Weet je wat de Heere van dat volk zelf gezegd heeft? Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Je vader was een Amoriet en je moeder was een Hethitische. Geboren zijnde, liggende in de onreinheid van zijn bloed, ging God het voorbij. Want niemand vroeg er naar. Niemand had er medelijden mee. Maar God sprak tot dat volk, leef. Ja, hij sprak tot hen in hun bloeden, leef. Als ze dus aan Farao en zijn macht gelegen had, dan was er van dat volk van Israël nooit iets terechtgekomen. Ja, had het aan dat volk van Israël zelf gehangen? Ach, dan waren ze in Egypte omgekomen. Maar nu lezen we dat wonderlijke woord hier in Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hier ligt nu de oorzaak, zeg. Hier ligt nu de wortel dat volk als volk geboren werd, dat al wat zich tegen dit volk stelde om het ten onder te brengen, dat het alles mislukte. Hier ligt nu de wortel der zaak dat dit volk in alle druk en ellende, in alle benauwdheid, moeite en smart, nog toenam en vermenigvuldigde. Toen Israël een kind was, heb ik hem lief gehad. Ja. En weet je wat zo heerlijk en zalig is? Als God gaat beginnen lief te hebben, dan eindigt hij nooit. Dat is ook wat. God houdt nooit op lief te hebben. Een eeuwig wonder. En we zien dat in de wondere leidingen van dat volk van Israël. Toen het een kind was, heb ik het lief gehad. En toen heb ik mijn zoon uit Egypte geroepen. Als nu dat wondere werk Gods, dat werk der verlossing gebeuren gaat, dan wordt dat ons medegedeeld in deze zin. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Die verlossende daad Gods uit Egypte wordt dus voorgesteld als een roepen Gods. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ach ja. Dat was als het ware zo. God riep, kom tevoorschijn uit de duisternis tot het licht. Kom tevoorschijn uit de banden, uit de slavernij, uit het diensthuis. En als God spreekt, geschiet het. Hij spreekt immers en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En toen God ze dus riep, dat volk, dat hij zijn zoon noemt, zijn eerstgeborene. Als hij ze roept uit Egypte, wel nou, zou dan Farao tegen dat roepen Gods iets vermogen? Wel in der eeuwen eeuwigheid niet. Dan kan Farao en heel Egypte het niet meer verhinderen. En dan moeten ze zelfs dat volk nog dienen met gouden en zilveren vaten. En dan zien we eens een slavenvolk. Zien we als een stoet van koningszonen uittrekken met goud en zilver overlaan uit het diensthuis van Egypte. Toen is het gegaan zoals die dichter het gezongen heeft. De stoog, het verkoren volk des Heren, al juichend uit op Gods begeren. Wonderlijke wegen. Waarom? Zeg, waarom heeft de Heere zo wonderlijk met dat volk gehandeld? Waarom had de Heere dat volk zo lief? En dat hij het zo gezegend heeft. En dat hij dat volk, hoewel dat volk zei, het is niet nodig. Zelfs niet wilde. De Heere toch doorging. En de Heere ze toch verlost heeft. En toch gezegend heeft. En toch beweldadigd heeft. En toch met zijn gunst en goedheid omringd heeft. Waarom? Waarom nu? Waarom ging dat slavenvolk nu als een stoet van koningszonen uit in de vrijheid? Was het zo lieftallig, kind? Was het zo'n aanhankelijk kind, dat Israël? Kom, dat weten we wel beter uit de historie. Dat volk zelf, och, we hebben het al gehoord. Dat volk zelf, dat deed niet anders dan het werk Gods tegenstaan. Het was een opstandig volk. Het was een murmurerend volk. Het was een verkeerd volk. Een volk dat altijd anders wilde dan God wilde. Ben je er ook alles aan ontdekt, dat dat nu de bittere vrucht is van ons eigen natuurlijk bestaan? He? Want dat is zo nodig. We hebben hetzelfde hart, vriendin. En we openbaren hetzelfde in de weg van vrije genade. En nu dat wonderlijke. Waarom? Dat de Heere zulk een wondere weg met dat volk gehouden heeft. Nog eens, niet omdat het zo lieftallig was. Integendeel hoor. Maar zeg, de Heere heeft dit kind verlost uit Egypte. Om het kind. Dat is om Christus willen. Want reeds daar in Egypte, in die nacht van verdrukking, dienstbaarheid, nood en ellende, daar was de Christus al onder zijn volk. Daar was de Christus al in de lendenen van Efraïm. En zeg, weet je wie dat heel goed wist? He? Wie dat heel goed wist? Die helse farao, de duivel. En daarom heeft de duivel geprobeerd dat kind in de geboorte te smoren. Het ging de duivel zozeer niet om die Joodse kindertjes die in de Nijl geworpen moesten worden. Wel, nee. Die Joodse kindertjes konden hem zoveel niet schelen. Maar het ging hem om het kind. Om de Christus. Die naar het vlees uit dat volk geboren zou worden. En de duivel, want dat heeft hij heel goed geweten, zeg. Dat heeft hij al gehoord bij de poort van het verloren paradijs. Toen God sprak en ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Nu weet de duivel het heel goed. Dat kind zal me de kop vermorzelen. Maar nu zal hij proberen in de strijd, die dus al aangevangen is bij de poort van het verloren paradijs, om dat kind ten onder te brengen. En daarom, God waakt over zijn kind. God kan dat kind niet laten verdrinken in de Nijl. En daarom roept God zijn zoon, dat kind, de Christus, uit Egypte. En als God dan zijn zoon, Christus, uit Egypte roept, wat gebeurt er dan? Dan neemt die Christus heel dat Israël mee uit Egypte. Begrijp je het niet? Gelijk Sodom en Gomorra gespaard zouden zijn geworden om 10 rechtvaardigen. Zo is Israël gespaard geworden in de nacht der verdrukking en dienstbaarheid om die ene rechtvaardige die in de schoot van Israël was. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En nog eens, als dan God zorgt dat de Christus die geboren moet worden uit dat volk, uit Egypte uitgaat, dan is het als het ware die Christus zelf die nu dat volk meeneemt, meevoert uit Egypte. Wonderlijk als uw hart het eens verstaan mag. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Al de goedheid en de liefdesopenbaringen Gods tot dat volk vonden dus de wortel in die eeuwige liefde, in de Christus zelf die in dat volk was. En omdat God dat volk in die Christus aanzag, want in dat volk hebben we gehoord is niets begeerlijks. Dat leert de Heer nog in de weg der ontdekking. Wat zou er nu in ons zijn dat de Heer een welgevallen in ons zou kunnen hebben? Dat kan toch in de eeuwigheid niet. Maar als God zegt dat hij dat volk lief heeft, wel dan is het omdat hij dat volk in die gezegende Christus aanschouwt. Het is altijd alles uit hem en door hem en tot hem. En die heb ik, mijn zoon, uit Egypte geroepen. We zien dan ook in de tweede plaats dit letterlijk vervuld in de zonen Gods. Was het dus reeds afgebeeld onder Israël? We zien de werkelijke vervulling daarvan in de zonen Gods. Immers, dan lezen we het zo wonderlijk hier in Matthäus, want daar is het de evangelist die door de Heilige Geest dit woord, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, rechtstreeks op de Christus toepast. Hoor maar, zeg. Dan staat het hier zo letterlijk. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. God van den hemel had zijn zoon gegeven in deze wereld, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. God had dus zijn zoon gegeven tot zaligheid van zondaren. En toen zei de duivel onmiddellijk, en daar zal niets van komen. God getuigde, mijn raad zal bestaan. Door dit kind zal de zaligheid geopenbaard worden. En toen heeft de duivel gezegd, en gans de helle macht, en alle vijanden, en zorgen moeten we, dat daar niets van terecht komt. Toen heeft Satan gezegd, die ster uit Jacob, die zal in Egypte ondergaan. En wat zien we dan gebeuren? dan hangt onmiddellijk het zwaard van Herodes dreigend boven het hoofd van dit kindeke. Zoals het zwaard van Farao boven Egypte weleer. En als dan gans de hellemacht, want Farao, u weet dat toch wel, Farao die is onder het oude verbond ook de uitbeelding, nietwaar, van Satan, Egypte, van het rijk der duisternis. En let nu eens op hoe, achter al dat woelen, achter al dit gebeuren zit het woelen en het werk van de vorst der duisternis. Dan moet dit kindeke al spoedig vluchten, want Herodes zoekt dit kind te doden. En dan is de vlucht naar Egypte van Jozef en Maria met dat kind noodzakelijk. En waardoor dan? Dan moet je daar goed op letten, zul je doen dat je het verstaan mag. He? Wat is dan de wezenlijke oorzaak dat Jozef en Maria met dit kindeke vluchten moeten? Dat Jezus vluchten moet naar Egypte? De haat, de vijandschap van de Satan en de wereld tegen het volk van God en tegen hun hoofd en koning Jezus Christus. Gelijk Farao en Egypte in haat ontstoken waren tegen het wormke Jacobs. En dan komt God. En dan zegt God tegen Jozef, 's nachts in de droom, vlieg naar Egypte. Ik geloof zeker, zeg, ik geloof zeker, ze zijn dezelfde nacht nog gegaan. Er was haast bij. En was dat nu wel geweest voor die Jozef en Maria, als daar de Heere komt te zeggen, en vliet nu naar Egypte, hoe is het mogelijk? Moet nu dat kindeke Jezus, de Zoon Gods, vluchten voor de Satan en zijn macht, vliet naar Egypte? En daar gaan ze dan, geliefden. Dat moet wel wat geweest zijn. Daar was geen ster die hem begeleidde. En daar was 's nachts geen vuurkolom om de weg te wijzen. Daar was overdag geen wolkolom. Daar lag op het veld geen manna. En daar vloeide geen klaterende waterstromen uit harde rotsen. Daar zijn ze saampjes met hun drieën. Dood eenvoudige zielen, gevlucht op het woord des Heeren naar Egypte. Machtige tegenstelling moet dit wel geweest zijn. Zou niet eens een ogenblik in het hart van deze Jozef geweest zijn? Waar is nu de engel Gabriel? Waar zijn nu de engelen? Duizenden en duizenden hadden gezongen bij de geboorte boven de velden van Efrata. Waar zijn nu de herders? Vluchten moeten ze nu met dit kindeke. Want Herodes en zijn macht zoekt dit kind te doden. Nog eens, en dan is er niets wat erop wijst. En dit kind is de Zone Gods. Hebben jullie wel eens daarover nagedacht? O, wat zie je hier al onmiddellijk een kostelijke trek in het borgtochtelijke werk van dit kindeke Jezus Christus. Want mijn vriend, wanneer is Jezus borg geworden? Toen hij 30 jaar was? We weten natuurlijk, hij is van eeuwigheid, heeft hij zich gegeven. Maar toen hij op aarde kwam, wel nee, vanaf datzelfde ogenblik dat hij als een hulpeloos wicht ligt in de kribbe van Bethlehem, dan is hij de borg, de ramplazant, de representant van zijn volk. En zo zien we hier ook Jezus Christus als borg. En nu moet hij vluchten op Gods bevel naar Egypte toe. Want Herodes zoekt de dood van dit kind, geliefden. Hij heeft gezegd, Gods raad zal niet bestaan. Wonderlijk toch? Maar weet je, waarop, en daar ligt nu ook weer zo'n les, moet je eens meenemen wat ik u bidden mag en overdenken. Er was dus niets bij Jozef en Maria op de vlucht. Geen engelen, helemaal niet. Geen herders, wijzen uit het oosten, alles was weg. Vluchten met dat kindje, dat was een lange, bange weg. Naar een bang doel. In dat donkere Egypte moesten ze zich maar verbergen. Maar weet je wat die twee hadden? Jozef en Maria. Deze twee hadden alleen dit. Het woord van God. God had gesproken. En hier ziet u niet. Leven uit het geloof. Dat is een uitdrukking, die hoor je nog alles. Hè? Ja. En als je dan eens informeert wat dat nu is. Ach, dan staat menige ziel. Leven uit het geloof. Uit een verzekerd geloof. Dat zie je hier nu. Bij deze Jozef en bij deze Maria. Ze daar vluchten met dat kind naar Egypte, want al is er niets, en al is het naar een bang land, maar ze hebben het woord van God. Kinderlijk mag Jozef zich overgeven aan de Heere. De Heere heeft het gesproken, en nu zal het goed zijn, en al kunnen hun het niet begrijpen, en al verstaan hun het niet, waar toch hun kindeke is, Jezus, de Zoon Gods, de Zaligmaker. Ze vluchten met dat kind. Ze hebben het woord Gods, waarop ze zich onvoorwaardelijk mochten verlaten en overgeven. En daardoor zo eens willens werden met de weg. Want dat is nu, kom, dat is nu uit geloof leven. Zo eens willens te worden met de weg die de Heere met ons houdt, dat we het ook niet anders willen. Dat is wonderlijk. Nou, dat, kijk, daar heb je. Dat is nou leven uit de geloof. Er wordt wat over geredeneerd, zeg ik zo dik. Ja. Maar leven uit het geloof is, de Heere heeft het gezegd. En die is het waarachtig. En hoe kan ik het wel niet verklaren? Maar het is goed. God weet het. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is nou leven uit geloof. En zo zijn ze gegaan. Jozef en Maria. En zo zijn ze terechtgekomen. In Egypte. Wel gelukzalig het hart. Dat een weinigje van dat geloof mag beoefenen. Want weet... De weg des Heren kan soms zo raadselachtig wezen. Het was toch een vreemde weg met Jozef en Maria. Nauwelijks is dat kind geboren of vlucht naar Egypte. God is toch de Almachtige. God had met zijn heilige bliksem al de vijanden kunnen wegbliksemen. Waarom doet de Heren dat nu? Want de Heere heeft toch maar te gebieden en het is er. Hij heeft maar te spreken en het is er. Nee, vlucht naar Egypte. En zo is het nou zo dikwijls in het leven van de Sion Gods. Ach, de Heere kan soms met zijn volk zo wonderlijk handelen. Zijn weg kan soms zijn in de diepte der zee en zijn voetstappen worden niet bekend. De Heere kan soms van de wolken zijn dichte wagen maken. Wegen kan de Heere vaak met de zijne houden, die ze maar niet verklaren kunnen. om des vreemd, om des Heeren werk te doen, zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. En weet je waarom nu de Heere vaak zulke wegen gaat? Hoewel dat wij nu met al het onze er maar uit zullen vallen. En dit nu zullen leren. Ootmoed. Kleinheid. Afhankelijkheid. Begrijp je wel, geliefden? Als je het nou altijd maar zo makkelijk had en je kon altijd de weg begrijpen, och, dan kon je altijd roemen. Maar wij zouden er de man of de vrouw nog mee worden. En nu gaat de Heere dikwijls wegen die wij niet verklaren kunnen, om ons maar, zo zeiden de ouden het, en heus die hadden het zo verkeerd niet, dan zeiden die oude vrome, om ons maar heel laag bij de grond te houden. Opdat God, God blijven in mijn leven. Begrijp je wel? Nou moet ik maar achter de Heere aankomen. En dan te geloven. Nu heb ik maar één ding. Ik heb Gods belofte. Kijk daar wat van in je leven. Mag je nou, dan moet je nog eens rustig nadenken vanmorgen. Wil je dat doen? Heeft de Heere wel eens uit zijn woord toch tot je ziel gesproken? He? Heb je wel eens mogen geloven dat de Heere aan je dacht? Toen nou, zeg dat nou zo eens in je hart vanmorgen. He? En als je het nou toch nog wel eens hebt mogen geloven. Trots alle bestrijding van buiten en van binnen, nietwaar? En toen de Heere tot je ziel sprak, kreeg je moed. En kreeg je te geloven, nu zal het wel zo en zo gaan. En nu gaat het precies andersom. Je wordt armer. Je wordt ellendiger. Je wordt ongelukkiger in jezelf. Het wordt al meer, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Ik kan niet, ik wil niet. Kijk, dat moet u nou maar in die oefeningen van die wondere gangen Gods in het leven gaan leren, om zich alleen te verlaten op het woord des Heeren. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kom, mag je daar nou eens terechtkomen? Verlaat je nou eens op dat woord. Want zou God nu liegen? Hij is toch geen man die liegen kan. Hij is toch geen mensenkind. Dat hem iets zou berouwen. Zou je het dan zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Dat is kostelijk. Leef vanuit het geloof. Je onvoorwaardelijk op Gods woord verlaten. Dat hebben die twee mogen doen. En dan gaat de weg wonderlijk, zeg. Want daar moet je luisteren. In het geloof te leven. Alleen op dat woord. Dat leert de Heere stap voor stap achteraan te komen. Want u moet je maar eens luisteren. Dan komt de Heere. En dan staat er. En ze waren al daar tot de dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neemt het kind en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zocht. Trek nu op. Herodes was gestorven. Wonderlijk. 37 jaar lang heeft die Herodes geregeerd. Hij is nog 70 jaar oud geworden. Minstens 2 jaar lang hebben Jozef en Maria met het kindeke in Egypte moeten zijn. Uit vrees voor deze Edomiet, voor dit Satanskind, Herodes. Minstens 2 jaren. 2 jaren, dat duurt dan lang. Te langer, omdat Gods weg zo vreemd scheen te zijn. Want was het nu niet de omgekeerde wereld? Herodes was een Edomiet, was dus uit het geslacht van Esau. Esau, Herodes, op de troon in Egypte. Jacob's zoon, als een vlucht op de troon in Israël. Jacob's zoon, als een vluchteling in dat donkere Egypte. Sterker nog, Satans zoon op de troon in het heilige land. En Gods zoon, als een vluchteling in het donkere Egypte. Ja, alweer. Om Gods werk te doen, zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. Ach, waarom heeft de Heere er niet eerder een eind aan gemaakt bij dat goddeloze monster als een Herodes? Waarom? Waarom heeft hij nog 37 jaar kunnen regeren? O, als de Heere er toch eens eerder een eind aan gemaakt had. Dat zou een weldaad geweest zijn als die stervende moorder en die moordende sterver eer was omgekomen. Dat zou een weldaad geweest zijn voor zijn omgeving, voor zijn familie, voor het gehele volk, voor Jozef en Maria. Nee, 37 jaar. 70 jaar heeft God hem nog laten worden. Men heeft wel gezegd dat er nimmer zulk een vreselijk sterfbed is geweest als het sterfbed van deze Herodes. De pijnen en de smarten waren vreselijk. En het was alsof dat lichaam, die geest, maar niet wilde loslaten van dit beestmens. Het was alsof de vergeldende verderfengel al bij zijn bed stond, geliefden. O, deze Herodes, deze moordenaar, was zo verschrikkelijk. Toen het gerucht het volk bereikte, Herodes is stervende, brak dat volk al los in opstand. En waren er een stuk of 18 jongelingen. En die klommen op de tempelingangen. En rukten de gouden adelaar, het symbool van deze Herodes, van de tempelpoorten af. Toen deze Herodes dit hoorde, hij kon bijna niet meer spreken. Maar gaf hij nog bevel om deze jongelingen onmiddellijk levend te verbranden. Een eigen zoon van hem, hetzelfde karakter als zijn vader, een tijgernatuur, die zocht hem nog te vergiftigen. Toen hij erachter kwam dat het zijn eigen jongen was die hem had willen vergeven, gaf hij bevel, onmiddellijk terechtgesteld, onthoofd. Zelf probeerde deze Herodes nog met een appelmesje een eind aan zijn leven te maken. Maar het mislukte. De stank bij deze leider was zo vreselijk dat niemand schier hem wilde verplegen. Bij levende lijven kropen de wormen reeds uit zijn vlees. Eindelijk liet dat half verteerde lichaam deze boze geest los. Hoe worden ze tot ieder schrik, vernield als in een ogenblik? Hoe moeten ze het leven enden, van angst verteerd in hun hellen? God had gesproken. En nu was het Gods tijd. En toen heb ik uit Egypte mijn zoon geroepen. En dan in kinderlijke gehoorzaamheid volgt Jozef en Maria weer op het woord des Heer. En toch wat ligt daar dan een machtige tegenstelling. Een groot onderscheid. Toen de zoon geroepen werd uit Egypte, onder het oude verbond in Israël, of Jozef en Maria.
Wat een onderscheid. Ik heb uit Egypte mijn zoon geroepen.
Toen waren het een paar miljoen zielen. Alleen reeds ruim 600.000 strijdbare mannen met goud en zilver overlaan. He?
Ja.
En nu, uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. Twee eenvoudige mensen. Een timmermannetje met zijn vrouwtje. En een kind van ruim 2 jaar. En toch, waarom? En die oren heeft die oren. Hier gaat de borg, Jezus Christus. Want op die dierbare Christus zijn maar niet alleen al de zonden van zijn volk gelegd, maar weet je wat ook op die dierbare Christus gelegd is? Al de smarten, alle ziekte, alle moeite, alle druk, alle nood zijns volks is op die Christus als borg gelegd. En nu is hij in alle benauwdheden mede benauwd geworden. Zo is hij ook ingegaan in Egypte. Daar woont de mens van nature. Uit het paradijs verdreven leefde mens in het Egypte der godsverlating. Naar het rechtvaardig oordeel Gods. God kwijt, leeft hij buiten God in de wereld. Trots zijn godsdienst, geliefde. En zie nu gaat die Christus als kindeke reeds. Hij naar Egypte. Hij uit dat hemelse Kanaan. Vluchtend naar Egypte. Om wat te doen? Heb je dat wel gezien, zeg? Toen is, dat heb je toch gezien daar straks, toen Israël uittrok uit Egypte. Hoe Christus Israël meenam om die ene rechtvaardige, werd dat volk gespaard. Wel nu, zie nu de Christus uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. In Egypte is hij zijn volk gaan halen. En hoe haalt hij dat volk mee uit dat Egypte der verlorenheid? Om ze te brengen in het hemelse Kanaan. Thuis aan s'vaders hart. Om s'vaders liefde en s'vaders gunst eeuwig te ervaren. Wat is het dan beweld? Wat is het dan waarheid geworden? Ook in het leven van dat volk. Want als God ze ontdekt aan derzelf, waar leven ze dan? He? Dan zien ze zichzelf immers in het Egypte der verlorenheid, buiten God en buiten Christus. En hoe moet het dan? Wel, daar is nou die eeuwige liefde Gods des vaders. Als u voor dat ontdekte hart nu die borg gaat openbaren. En waar krijgt dat dan een rijke betekenis? Als dat woord dan eens kracht doet in je ziel. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, dierbare borg. U bent in het Egypte van mijn nood en dood en verloren bestaan afgedaald om mij en de kerk uit dat Egypteland uit te halen en thuis te brengen in Kanaan. God almachtig, passe de vrucht van dit woord door zijn lieve geest aan uw aller harten toe. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Christus haalt ze weg uit Egypte. En hij brengt ze thuis. Amen. 68. Het eerste gedeelte van het 5e. En het tweede gedeelte van het 6e vers. Thank you. der tieren en volzalige God behagen het u, door uw eeuwige geest, uw woord toe te passen aan de harten, dat ons sprak van die rijke gezegende vrucht, uit uw borgtochtelijk werk, o Heer Jezus, toen reeds als zuigeling nog vluchten moest naar Egypte, opdat het woord vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, opdat gij uw volk uit het Egyptische dienstbaarheid, uit dat land der zonden en des doods zou verlossen, opdat zij in de vrijheid zouden worden geleid, der kinderen Gods, uitgeleid uit Egypte, zouden worden ingeleid in het hemelse Kanaan. Heere, wil de gezegende vrucht van dit onderwijs aan ons aller hart toepassen. Geef het ons nog mee ter overdenking en ter bewondering, Heere. Egypte en Herodes gaan onder. Amen. De tweede vers uit Psalm 1 is onze slotzang. Zo de Heer wil, hoopt u voor te gaan, dominee Baan uit Zeist. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.